Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de Vijf-expert Sinta van Aalen met mijn collega Nienke de Bruin allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de Vijf-methodiek, delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf altijd even onze belangrijke opmerking. Autisme uit zich bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander en wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past.
Welkom bij aflevering 43, de aflevering waarin we een gast zouden krijgen die met een hele goede reden last minute heeft af moeten zeggen helaas. En waardoor wij vanochtend zeiden tegen elkaar, oh help, waar gaan we dat over doen deze aflevering? En we zijn even gaan zoeken en de meeste aanvragen zijn gekomen over het onderwerp eten. Eigenlijk al sinds we de podcast maken.
Ja, dat is iets waar we altijd wel mails en vragen over krijgen.
Zeker, dus daarover gaan we het vandaag hebben.
Maar we gaan het ook ergens niet over hebben. En dat willen we meteen ook eventjes benoemen. Wat nu namelijk niet aan bod komt, is eigenlijk alles wat valt onder de officiële noemer van een eetstoornis. Dus dan moet je denken aan eetstoornissen zoals ARFID, anorexia, bulimia. Eetstoornissen niet anders omschreven. Maar alles wat officieel onder die diagnostiek valt. Daar willen we het heel graag nog een keertje over hebben. Want daar krijgen we ook veel vragen over binnen. Maar dan willen we dat ook doen met mensen die expertise hebben op dat gebied. Dan willen we daar graag mee in gesprek gaan. Daar gaan we dus nu niet aankomen.
Klopt, we gaan nu echt stilstaan bij eten in het algemeen. Bij autisme.
Ja, in het dagelijks leven. Wat kun je zien bij autisme? Waardoor dat soms toch anders of moeilijker gaat.
Ja, want dan is er veel wat je kan zien.
Ja daar hadden we weinig moeite mee met inventariseren. Van wat je tegen kan komen.
En klopt. En ook op veel verschillende gebieden. Ik denk dat het eerste waar je aan zou kunnen denken is het selectief zijn met eten. Dus het uitkiezen wat je wil eten en dan hele specifieke dingen niet eten. Wat we wel eens zien is dat mensen een specifieke kleur eten bijvoorbeeld niet willen. Ja. Of alleen maar een bepaalde structuur of een bepaalde structuur van eten ook niet willen eten.
Heel specifieke merken. Ik ken een jongen van toen ik nog jong was met autisme die niet alleen heel specifieke voorkeuren had voor wat hij wilde, maar het moest ook specifiek van die supermarkt of van dat merk zijn. Ja, en omdat deze jongen ook gewoon heel goed was met details, had hij het ook echt door als zijn worstbroodjes van een andere supermarkt kwamen. Dat dan dus ook niet hetzelfde smaakte.
Ja. Zintuiggevoeligheid speelt daar een belangrijke rol in.
Gevoelig voor structuren van eten of voor het verschil koud-warm.
Smaak van eten. De geur die erbij komt kijken. Eten is natuurlijk een hele beleving. Hè? Eten is bepaald materiaal. Wat heel veel sensatie heeft. Wat je in je lichaam gaat. Wat zoveel zintuigen aan het werk zet.
Ja.
En wat je koud. Wat dan soms korte tijd, soms lange tijd in je mond blijft. En dan je lichaam ingaat. Dus het is ook gevoelig in die zin dat het iets is wat je dus in je lichaam stopt. Eigenlijk best wel een gek concept ook.
Als je het zo omschrijft is het wel een gek concept.
Ja. Terwijl het toch ook wel van alle dag is, gelukkig.
Ja. En over van alle dag gesproken moet ik ook nog denken aan prikkels. Deels ook sociale prikkels tijdens het eten. Dat we het vaak als sociale aangelegenheid doen. Dus dat je nog meer te verwerken krijgt dan alleen het eten. Maar ook, zelfs als je bijvoorbeeld in je eentje eet, dat het einde van de dag, dat je misschien heel erg vol zit van de hele dag met prikkels. En dat het moeilijker maakt om op dat moment te eten.
Ja, dus hoe vol je hoofd is speelt mee, maar ook wat er in de omgeving aan de hand is. En inderdaad, eten is echt een heel maatschappelijk gebeuren. Het is ook, dan spreken we gezellig met vrienden af en dan gaan we samen borrelen of we gaan samen lekker een hapje eten of er komt iets op tafel.
Ja.
Het is ook gekoppeld aan alles.
Het is gekoppeld aan vieringen, aan feestjes, aan iedere cultuur, volgens mij.
En in Nederland ook het wordt gezellig. We gaan het gezellig maken. Daar hoort snel eten bij.
Ja.
En hoe vaak is eten ook wel niet een beloning? Dat is gekoppeld is een beloning. Kom, dan gaan we lekker even samen. En dan is
het doet
iets
ook
leuks.
Letterlijk iets met je dopamine systeem, hè?
Dus het
vlak voordat je een hap neemt. Ja. Als het iets is waar je ook naar uitkijkt.
Ja.
Oh, en dat brengt me meteen op het volgende. Als je er niet naar uitkijkt, wat je natuurlijk ook wel ziet bij autisme, dat alles wat nieuw of anders of onbekend is. En dat kan ook iets zijn wat mensen kennen, maar wat een andere vorm heeft.
Bijvoorbeeld, of dus dan net dat andere merk.
Ja, of bijvoorbeeld net dat andere merk heeft. Ja,
en je noemde net, dan weet hij dus precies dat het worstenbroodje anders is. En hij wil alleen maar dat ene worstenbroodje. Ik heb het ook wel eens anders meegemaakt. Ik wil alleen maar melk van dat ene merk. Mm-hmm. Maar dan niet eens het verschil proeven. Want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het pak hetzelfde is.
Oh, ja.
Dus als ik niet zie uit welk pak het komt, maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus het gaat niet eens om de smaak, maar het gaat om het pak. Het gaat om die bekendheid.
Oh, daar moeten we dadelijk ook nog eens over hebben waar dat vandaan komt. Want die is ook interessant.
Ja.
Ja. Nou, dan hadden we het nog gehad over emotie eten. Ik weet niet of dat een goede term is.
Weet ik niet zo goed. Maar wel heel bekend gelijk voor mensen, denk ik. Want als het gekoppeld is aan vieringen, als het gekoppeld is aan je dopaminesysteem, dus ook echt lijfelijk een beloning met zich meebrengt, dan is het ook logisch dat het gekoppeld wordt aan bepaalde emoties. En hoe meer je bewust bent van jouw emotionele wereld en bij hoe dat gaat en hoe jouw regulatie gaat van emoties, hoe meer je het misschien bij jezelf zou herkennen. Maar ik denk dat heel veel mensen wel zeggen, oh, nou ja, die bodemdrift van die zak chips, die ken ik wel.
Ja.
Of dat als ik me niet lekker voel, dat ik de neiging heb om te gaan eten, bijvoorbeeld. Ja.
En je hebt nog een echt een focus op eten hebben. Dit kwam ook terug in onze aflevering over de feestdagen. Daar was ook de vraag van een moeder van een kind, die bij wie bij de feestdagen het altijd een rol speelt dat het kind zo'n enorme focus op het eten heeft. Die hoor je ook wel vaker.
Ja.
Ja, het draait om het eten.
Net als bij andere thema's. We hebben wel eens een aflevering waar we echt een onderdeel van de methodiek afgaan. Maar we hebben ook aflevering waarin we thema's pakken. En nou, dit is zo'n thema-aflevering. Ja, dan kom je ook op uitdagingen, op problemen die verschillende soorten oorzaken hebben. Want het is echt een breed thema. Dus er kan heel veel spelen. Zullen we die oorzaken eens langslopen? Wat kan hier aan al dit gedrag wat we genoemd hebben, aan al deze manieren waarop jij met eten om kan gaan, wat kan daar nou aan vooraf gaan? Welke oorzaak?
Ja, de eerste, als het hier om gaat, die altijd in mij opkomt, is de overgevoeligheid voor structuren, geuren. Die hoor ik ook gewoon heel veel terug van en smaak. Die hoor ik ook gewoon heel veel terug van ouders. Ook veel terug van leerkrachten. Want het is natuurlijk iets wat op school ook een probleem kan zijn. En dan hebben we het natuurlijk eerder gehad wel over overgevoelig reageren bij autisme. Maar dan heb je het over de thalamuspoort in dat brein. Die bepaalde stukjes informatie doorgeeft die of niet relevant zijn. Of wel relevant zijn, maar die veel te groot worden doorgegeven naar bewustzijn. Waardoor een meer afwijkende structuur heel erg heftig, groots, heel vervelend of heel vies kan voelen, smaken voor iemand met autisme. En dat is dat dus ook echt zo. Want dat is hoe het brein de informatie op dat moment heeft verwerkt. Dus deze persoon ervaart dit ook echt zo.
Mm-hmm.
En dan kan het zijn natuurlijk hele specifieke structuren zijn. Zoals het feit dat ik meerdere mensen met autisme ken die geen champignons lusten. Omdat dat zo'n... Ja, hoe moet je die structuur omschrijven?
Ja, ik lust het niet. Maar dus...
Nou dan. En waarom lust jij het niet? Zit het bij jou ook op de structuur?
Ik vind champignons zijn heel onvoorspelbaar. ik was zelf als kind... was eten voor mij ook wel heel belangrijk. En heel houvast. Iets wat me houvast gaf. En daar komen ze ook nog wel op terug, denk ik. Paddenstoelen, ik denk dat ik dat toen ben gestopt met eten, omdat het kan heel glibberig zijn, tegelijkertijd heel chewy, maar het kan ook wat harder voelen en dan die aardse smaak. Het
hangt echt vanaf hoe het wordt
bereid. Ja. En daar zit een bepaalde onvoorspelbaarheid in. Dat je dus niet weet hoe die smaakt. En deze ken ik ook van bananen bijvoorbeeld.
Ik wilde het net zeggen, heel veel fruitsoorten hebben dit ook.
Ja. Ja, ja.
Want hoe zoet of zuur ze zijn hangt af van het seizoen, hangt af van waar ze op dat moment vandaan komen, hangt af van de soort soms, van hoe rijp ze al zijn.
Ja.
Ja, is heel onvoorspelbaar.
Ja, en nou is fruit bij mij in mijn hoofd gewoon als kind in het mapje gekomen met fruit is lekker, want fruit is over het algemeen zoet. En als het daarvan afwijkt, dan kan ik dat handelen. Mm-hmm. En paddenstoelen is in het mapje gekomen van vlees. Het is ook een beetje dezelfde kleur. Ook een beetje dat...
Het wordt ook heel veel dat, als vervanging. Gebruikt. Ja,
en vlees had ik ook al niet vanaf dat ik heel jong was.
Ja.
En daarin, dus het is ook, waarom ik dit noem, is gewoon omdat ik altijd dus ook zoek naar, hè, hoe werkt mijn hoofd dan? Is dat enigszins vergelijkbaar?
Ja.
Maar daardoor is die gewoon afgekeurd.
Nou ja, en hier heb je dus twee dingen te pakken als het gaat om de structuur smaak. Het is dus de thalamusport in het brein die daar iets in doet, waardoor dit ook echt zo ervaren wordt door mensen die hier last van hebben bij bepaalde bepaald eten. Maar daarnaast noem jij een tweede ding, dat als een voedselsoort ook nog eens onvoorspelbaar is, dan vergroot dat deze reactie en deze aversie eigenlijk.
Ja.
En daarmee heb je ook denk ik wel meteen te pakken het voorbeeld wat we net noemden. Nou, ik pak maar even de worstenbroodjes terug, want dat is nu het voorbeeld. Dat op het moment dat jij dus altijd van dat ene specifieke merk die worstenbroodjes hebt, dan is het dus heel erg voorspelbaar. Want die dingen komen uit de fabriek. Die worden altijd op dezelfde manier gemaakt. Dan kan dat gewoon niet fout gaan. En dat helpt dus heel erg met het verwerken van de informatie die vrijkomt tijdens het nemen van een hap en het kauwen en het slikken en zo. Hoe voorspelbaarder, hoe beter.
Ja, en het is natuurlijk zo, zoals bij alles, op het moment dat jouw basisfundament niet goed staat, op het moment dat jij aan het wiebelen bent, dan heb je hier meer last van. Dan dat je lekker in je vel zit. Dan kan het zijn dat je nog kan denken, oké, ander worstenbroodje, ik... Denk even om en ik ga toch deze eten en het is oké.
Ja. En ik denk dat het fijn is voor nu dat we meteen ook wel een aanpak daaraan vastkoppelen. Hè? In plaats van dat we eerst nu allemaal lossen.
Ja, het zijn zoveel verschillende laten we doen.
Want daarbij moet ik meteen aan denken dat je kunt niet, er is niet een of ander magisch ding waardoor je die overgevoeligheid voor structuren of smaken of geuren in één keer kan oplossen. Wat betekent dat je toch wel al gauw uitkomt op daar een stukje omgeving aanpassen. En omgeving aanpassen kan gewoon zijn, ik eet nooit champignons en ik vermijd ze en ik kook er niet mee. En dat kan een aanpassing zijn. Maar ook, een overgevoeligheid ergens voor kan ook geholpen worden doordat je bijvoorbeeld een vakjesbord hebt waarop je bepaald eten uit elkaar trekt. In ieder geval ervoor zorgt dat dingen elkaar niet kunnen raken. Stel je voor, je hebt gewoon lekker het aardappelgroentevlees verhaal. Dat allemaal niet door elkaar komt, waardoor iedere hap alleen aardappel is of alleen de groente is of alleen het vlees is, waardoor je in ieder geval maar één structuur, smaak, geur tegelijk binnenkrijgt. Ja, ik zeg één, iemand anders zal nu misschien zeggen, denk jij dat er maar één is tegelijk? Maar ik bedoel meer te zeggen, in ieder geval één product.
Yeah.
Of dat als je bijvoorbeeld pasta maakt, waarbij je normaal gesproken alles in de pannen door elkaar zou doen, dat je toch kijkt of je de pasta en de saus en misschien nog een onderdeel wat door die saus zit ook apart kan serveren eigenlijk. Om er gewoon op die manier voor te zorgen dat iedere hap voorspelbaarder wordt.
Ja. Ik ken heel veel mensen die nog een andere oplossing hiervoor hebben. En dat is overal appelmoes overheen.
Ja, mijn broer had de variant met curry.
Ja, nou kan ook. Mag ook. Ja, dit is wat we best wel regelmatig zien. Omdat dan wordt elke smaak... Is gewoon appelmoes smaak. Maakt niet uit, de textuur die erin zit is wat anders. Maar de appelmoes maakt het voorspelbaar. Of de curry inderdaad. Ja.
En in het kader van voorspelbaarheid heb ik er nog eentje. Die ik ooit van een moeder kreeg uit cursus. En die heb ik altijd onthouden, vond ik echt briljant. Een vrij jong kind, wat bijna niet at. En toen had zij in de zomervakantie voor de lol voor de kinderen... had ze, nou volgens mij was het wraps die ze gingen beleggen met het een en het ander. En toen had ze, om het een leuke activiteit te maken, alles wat ze konden gebruiken als beleg in allemaal losse bakjes op tafel gezet. En haar zoontje, om wie dit ging, at 2 of 3 van die dingen weg. En dat had ze nog nooit gezien. En toen is ze sindsdien al het avondeten voor hem in kleine bakjes gaan doen, om zijn bord heen gezet, met in al die bakjes een lepel, kon hij zelf op zijn bord doen wat hij wilde doen. En zij deed dat niet vanuit de pan, maar vanuit de kleine bakjes, omdat het nog een klein kindje was. En zij wilde in die zin wel in de gaten houden, zeg maar, kwijt. Voor hem ook niet te groot maken, vanuit een grote pan opscheppen en dergelijk. En overzichtelijk houden. En sindsdien at hij beter.
Ja,
niet per se altijd, maar in de regel.
Ja.
Dus voorspelbaar maken en daarmee ook grip op wat jij zelf op je bord opschept, kan voor sommigen echt een cruciaal verschil zijn.
Ja, dit brengt mij op een punt waar we het net al even kort noemden. Het nieuwe dingen leren eten. We hebben op onze website ook een artikel daarover staan. Hoe wij dat altijd doen. Ik zou daar even een verwijzing naar doen in de show notes.
Ja.
En waarom schrijven wij dit soort artikelen? Omdat dat dan vragen zijn die heel vaak langskomen. En dan denken we, ja, dan kunnen we elke keer de mail beantwoorden. Maar we kunnen ook even wat tips in zo'n artikel zetten. En daar is dit ook een onderdeel van. Dus die moeder was daar toevallig opgekomen. Maar wat wij dan ook altijd doen is, hè, als je gaat kijken, oké, mijn kind eet heel weinig. Het is echt eentje die heel vaak voorkomt. Dat heeft dus te maken met dat hetgeen wat hij wel eet, dat is bekend en dat is voorspelbaar.
Mm-hmm.
En dat is fijn eten. Ik ken een kind wat alleen vla at bijvoorbeeld.
Yeah.
Of alleen maar knijpfruitjes en voor de rest helemaal niks meer.
Alleen maar potjes Olfariet hoor je heel vaak.
Olfariet is er ook
was
eentje.
Laatst nog in het nieuws.
Ja, en dan hoor je, dit zijn allemaal dingen die vloeibaar zijn. Die dus makkelijk naar binnen glijden. Die geen textuur hebben. Elke hap is hetzelfde.
Juist, ja.
En dan hoor je wel eens dat het bijvoorbeeld uit de handen wordt gehaald. Ja, dan heb je echt dikke vette paniek.
Ja.
En hier zijn we natuurlijk al 10 stappen verder dan enige problemen met eten. Dit gaat natuurlijk een stuk verder en is lichamelijk ook heel, heel complex natuurlijk. Want hoe ga je dit doen? Maar ook hier kijken we naar hoe kan je nieuwe dingen leren eten. Nou, door in eerste instantie in kaart te brengen. Wat eet je nu al? En dan per categorie een kaart te maken en daar opschrijven wat eronder valt. Dus maak een categorie met aardappels. Wat valt daaronder? Gekookte aardappels, aardappelschijfjes, patatjes, gebakken aardappeltjes. Die zet je neer. Welke eet je? Zouden we dan een stapje kunnen maken dat als jij nu altijd bijvoorbeeld gekookte aardappels eet, dat we nu aardappelpuree van maken?
Ja.
Nou, zo kan je je kind of jijzelf, als het om jezelf gaat, kiezen. Wat is nu mijn volgende stap? Welke stap zou ik willen gaan maken vanaf waar ik nu ben?
Ja.
En dan één ding per keer. Want eten zit zo in die basis, zo in die veiligheid. Dus kies gewoon één ding. En het leuke is dat je dan groei kan ervaren, maar niet te veel van jezelf verwacht. Nou, voor dat ding, die ga je zelf kopen. Die ga je of dus met je kind kopen. Je gaat je kind betrekken bij het bereiden. Want dan zie je wat ermee gebeurt. Hij komt uit die winkel.
Helpt weer met de voorspelbaarheid.
Helpt met de voorspelbaarheid. Ja. En uiteindelijk gaan we dat het leren eten ervan ook in hele kleine stapjes. En dit is maatwerk, hè. Maar wat je kan doen is in eerste instantie al dat het oké is dat het op je bord ligt. En dat je er nog niks mee hoeft. En dat een volgende keer dat het oké is dat je hem alleen al vastpakt. Dat je daarna een keertje eraan ruikt. Dat je daarna een keer het in je mond stopt. En even met je tong 1 seconde eraan zit.
En wat Nienke hier dus ook mee bedoelt. Kleine stapjes in 1 ding tegelijk. Dat is dus niet het moment om te beginnen over hoe je bestek correct moet gebruiken. Ja, maar ik wil hem toch wel even benoemen.
Ja, heel goed.
Want
het
betekent dat je soms heel even andere dingen moet loslaten. Om even voorop te zitten. Maar wat is nu het doel?
Ja.
Oké, nu is het doel dat we aan die bananen gaan voelen, ruiken en misschien wel een stukje proeven. Dan is het even niet relevant dat die vingers onder komen te zitten en dat je het liever met een vork had gehad. Ja.
Dat doe je stap voor stap. En inderdaad, geen extra dingen, dus ook niet socializen aan tafel. Het is echt even de focus daarop. En vervolgens gaan het handig ook deze stappen vooraf te bepalen. Dus ik maak ze nu echt heel klein. En dit kan echt heel belangrijk zijn dat hij zo klein wordt. Kan ook zijn dat je zegt, oké, ik ga gewoon de eerste keer een wortel eten. Hè? Wat past. Die stappen waarin je dit gaat doen, die werk je uit. Die plan je in, zodat je het ook zegt, elke maand gaan we vanaf nu die wortel toevoegen. En dan over 5 maandagen kan jij gewoon wortels eten. Als je dat dan 3 keer zo'n wortel hebt gegeten, dan kunnen we gaan generaliseren. Oké, als jij nu een gekookte wortel of de aardappelpuree hebt gegeten, dat heb jij nu 3 keer gedaan. 3 keer lustte jij het, dus vanaf nu lust jij het altijd en overal.
Ja.
Dus ook in het restaurant, dus ook bij oma, dus ook als je bij je vrienden eet.
En dat generaliseren is sowieso een goede tip. Want zo heb ik een keer bij een meisje die lasagne met spinazie erin lustte, maar niet losse spinazie, gezegd, in deze lasagne zit spinazie, die hebben wij vaker samen gekookt. Jij weet hoe dat eruit ziet en hoe dat smaakt, dat vind jij lekker. Als jij lasagne en spinazie lust, dan lust jij ook spinazie als we het bij de aardappels eten. En toen was het ook goed genoeg.
Ja,
maar er moest even de samenhang gemaakt worden dat het allebei spinazie was.
Ja, En daarin zit de uitdaging. Hè? Want ik noem wel eens dit soort stappenplannen. En dan denk ik, ja, het klinkt zo makkelijk. Maar het zit hem dus in dat contact. In het samen gaan zitten. En samen die eerstvolgende stap. Want als jij nu denkt, oh mooi, ik pak aardappelpuree is volgende. Ja, het moet passend zijn.
Ja.
En het moet dus heel dicht liggen bij dat wat al kan. Dat al fijn is. En daar maak je je volgende stap op.
En sommige mensen, zeker ook kinderen, vinden het heel fijn om een soort van receptenboekje, een mapje aan te maken met alles wat ze ooit gekookt hebben en ook lusten. En dan zie je dat ook uitbreiden. Je visuele ondersteuning. Maar dat is niet alleen voor kinderen, maar dat kan voor iedereen heel fijn zijn dat je echt ook een overzicht hebt van, kijk, dit kan ik dus allemaal koken en eten. Of dit kan ik allemaal eten als je nog niet zelf kan koken.
Ja. Hebben we het al gehad over het aan tafel zitten en de prikkels van de dag, et cetera. Maar dat is natuurlijk ook wel een punt op zich.
Ja.
Want zeker zo'n avondeten, waar je dan, zeker als je in een gezin leeft, je komt met z'n allen bij elkaar. Aan het einde van die dag, je hoofd zit vol, maar niet alleen die van jou, misschien ook die van je broer of zus of je ouders. En toch willen we graag met z'n allen aan tafel eten. En dat is niet iets waar ik een orde over heb. Sterker nog, heerlijk. Met z'n allen aan tafel eten betekent namelijk even een momentje met het gezin. En in alle hectiek bij elkaar komen, de dag bespreken en het fijn hebben. Inchecken bij elkaar. Dat kunnen hele leuke momentjes worden.
Volgens mij is ook advies van diëtisten. Ik ben er zelf ooit bij eentje geweest voor mijn dochter namelijk. En volgens mij is het advies van de diëtisten bij kinderen ook. Dat om ze beter te laten eten, om dus gezamenlijk te eten. Omdat dan krijg je zeg maar het voorbeeld volgen. Als je ziet dat papa, mama, broertje, zusje smakelijk aan het eten zijn. Dan ga je zelf ook eerder lekker
heel
mee
logisch,
eten.
Heel logisch.
Dus het normale advies is dat. Alleen wij
het gezamenlijke. Maar ook wat ik me ook kan voorstellen is als jij eet en je bent ondertussen achter je computer of je zit ondertussen achter de televisie, ben jij minder met je eten bezig, waardoor je het ook minder goed verteert, waardoor je ook minder goede voedingsstoffen opneemt.
Nee, het is super logisch vanuit alle opzichten hoor, waarom dat beter is. Alleen het enige wat in dat advies natuurlijk niet is meegenomen, is inderdaad het feit dat we het vaak aan het einde van een dag doen, van bijvoorbeeld een schooldag of een werkdag, en dat er vaak heel veel social talk bij komt kijken. Ja, en in dat advies is natuurlijk niet nagedacht over wat dat dan weer doet. Met iemand die daar juist heel veel last van heeft. Want dan kunnen er meerdere dingen gebeuren. Het kan zijn dat je gewoon helemaal niet doorhebt dat je honger hebt, omdat je zo vol zit van andere dingen, dat signaal niet meer wordt doorgegeven. Het kan ook zijn dat je aan tafel zo wordt afgeleid, dat je gewoon vergeet happen in je mond te stoppen. Dat je daardoor gewoon niet eet.
Ja, of enorm, enorm overprikkeld raakt door alle geluiden, alle gesprekken.
Iedereen's eetgeluiden, bestek wat op tafel klinkt, et cetera, et cetera. Ja, ja. Dus op het moment dat dat aan de orde is en je daardoor niet meer eet, ja, dan zijn de keuzes eigenlijk vrij binair misschien. Nou, dat is trouwens niet waar. Je kunt natuurlijk met elkaar aan tafel afspreken dat er bijvoorbeeld de eerste 10 minuten niet gepraat wordt. Daar kun je natuurlijk allerlei middenwegen in vinden.
Ja, er is heel veel mogelijk. Want je kan ook bijvoorbeeld zeggen, wat dan al zo'n eerste tip is. En ik weet niet, we hebben het hier wel vaker over gehad. Dus misschien is het wel een herhaling hoor, dat we met dubbele tips komen. Ja, ik kan me nog wel herinneren. Ik zie jou je wenkbrauwen optrekken.
Bij deze, sorry als het een herhaling is.
Nee, dit stukje over aan tafel zitten. Volgens mij hebben we dat voorbeeld al wel eens genoemd. Maar ik weet dat eentje wat ik in de gezinnen waarin ik werkte eigenlijk altijd zag, was dat die kinderen al aan tafel werden geroepen. Terwijl die pannen nog niet op tafel stonden. Dus dat die kinderen aan tafel kwamen en eerst niet ingevulde tijd hadden. En dat er al wat geklierd werd. En dan heb je al die eerste nare prikkels. Dus dat was waar we altijd begonnen. Want ja, waarom heb ik dit vaak in gezinnen gedaan? Omdat, heel even, eten is echt bij iedereen met kinderen gedoe.
Ja.
Dat is ongeacht autisme. Ik kwam natuurlijk in gezinnen waar autisme een rol speelde. Maar ook de kinderen zonder autisme in dat gezin. Weet je, en het is ook voor alle ouders volgens mij zoeken naar welke aanpak moet ik nou doen.
Mm.
Weet je, moet ik nou zeggen, je bord moet leeg? Of moet ik het laten? En zeggen, ach, je mag eten wat je wil.
Moet je nieuwe dingen proberen?
Moet dat? Ja, en als ik het nou laat en ze een uur later, ik heb honger, mogen ze dan een toetje of een boterham? Of moeten ze dan alsnog dat eten opeten? Ja, poeh. Weet je, en hier heb ik ook geen antwoord op. Want mijn antwoord hierop is maatwerk. Het is maatwerk niet eens in één gezin, maar per kind en per levensfase, denk ik. Hè?
En je kunt online, weet je, als je even loslaat het autisme, kun je onwijs veel goede tips vinden voor eten met jonge kinderen. Weet je, daar hoeven wij ons niet over te buigen.
Maar het is wel goed om er bewust bij stil te staan. En dus te kijken, oké, wanneer roep ik ze aan tafel? Nou, daarvoor eigenlijk al, wanneer vertel ik wat we gaan eten?
Ja.
Moet dat van tevoren duidelijk zijn? Wanneer roep ik ze aan tafel? Welke plekken hebben we aan tafel? Wat voor borden gebruiken we? Want plastic kan heel fijn zijn omdat het niet veel geluid maakt. Vakjesborden omdat het eten uit elkaar kan. Zet ik de pannen op tafel of schep ik het eerst op? Mogen ze zelf opscheppen of doe ik het voor ze? Gaan we dan praten over het eten of wordt er niet over het eten gepraat? Want iedereen doet het op zijn eigen manier. Nou, zo zijn er heel veel dingen als je het langsloopt. En bespreek het vooral ook met andere opvoeders. Hoe doen jullie dat eigenlijk? Dan krijg je wel inspiratie over, ja, wat past en wat is nou helpend om ons doel te bereiken? Want wat is je doel aan tafel? Gezond eten binnenkrijgen. En misschien samen een fijn momentje.
Ja.
En misschien kunnen ze allebei niet tegelijk. En dan mag je erin kiezen.
Ik heb altijd veel aangeraden om een weekmenu, als je weekboodschappen doet, op de koelkast te hangen. Dan kan iedereen even spieken die daar behoefte aan heeft. De meeste gezinnen hebben vaste plekken aan tafel. Nou, dat werkt dan dus ook extra goed. Iedereen op zijn eigen vaste plek. Sommigen hebben misschien ook inderdaad wel vaste borden, bestek en zo. Die bij jou horen of passen. Maar ik heb ook wel eens gezinnen aangeraden om eens gewoon een half jaar voor de tv te gaan eten.
Oh ja, absoluut. Ja, of om te zeggen, we maken van tevoren afspraken. Als jouw hoofd voller is dan 8, dan mag jij ergens anders eten. En dat ergens anders is dan daar.
Ja.
En dan doe je dat zonder tablet of juist met. Of, hè, maar dat je die afspraak al wel hebt. En dat je weet waar zit die grens. Ja. En dat we zo ook samen zoeken naar dat het niet een altijd wordt. Want dat is ook weer, hè, die uitzondering kan dan snel de regel worden.
Nou, dat raad ik op woongroepen vaak aan. Om cliënten dan op een ander plekje te zetten. Of bijvoorbeeld het andere plekje te doen op de dagen dat ze dagbesteding hebben. Want dan zitten ze altijd meer vol aan het einde van de dag. Of juist andersom. Maar dat voor de tv eten heb ik ook wel vaker aangeraden. Met daarbij ook gezegd, en dan probeer je het over een half jaar weer opnieuw. Want zeker als het om kinderen gaat, die leren en groeien zoveel in een korte tijd. Iets wat nu misschien iets lijkt wat nooit meer overgaat en wat voor altijd een struggle blijft, kan zomaar over een jaar verdwenen zijn, gewoon omdat ze een jaar ouder zijn.
Hmm.
Ja.
Ja, ervaring is een referentiekader.
Ja. Dus nou weet je, dan ga je maar een jaar voor de tv eten. Ja.
Ja.
Ja, en in dat kader trouwens, want die hebben we, je noemde het net al wel een beetje. Het is wel ook echt goed, zeker als je als het gaat om kinderen, om wel even ook te checken wat normaal is. Want een zekere mate van selectief eten of weinig eten of inderdaad moeilijkheden zijn heel normaal bij bepaalde leeftijdscategorieën, bepaalde fasen. En ik heb dus ouit van de diëtisten geleerd dat ouders heel vaak overschatten wat ze denken dat een kind binnen moet krijgen op een dag. En daarmee wil ik niet zeggen dat als jouw kind alleen maar worstenbroodjes eet, dat je je niet druk moet maken. Want ik snap zelf ook wel dat er een grens is. Maar het schijnt dus dat gemiddeld genomen ouders echt overschatten hoeveel groente, fruit, aardappels, whatever hun
dat
kind
binnenkrijgt. Dat het dus echt veel minder is.
Dat het veel minder is wat kinderen nodig hebben.
Okay.
Dus dat ouders heel snel in de stress schieten en denken, mijn kind eet te weinig. Of te ongezond. En dat dat dus heel erg meevalt.
Ja.
Maar dat je daar, dus dat het ook goed is om heel even te checken. Is er echt reden om actie te ondernemen? Of is dit eigenlijk gewoon wat hoort bij de leeftijd en is het gewoon oké? En mag ik het loslaten? Dat, nou ja, goed. Even een zijpaardje.
Nou, wel een heel belangrijk zijpaardje. Omdat het wel een zoektocht is naar hoe kan jij nu tijdens de opvoeding jouw kind een gezonde relatie met eten krijgen? Want we noemden al even dat culturele aspect van eten. En dat is eigenlijk, weet je, eten is om ons te voeden. Daarvoor is het bedoeld. Maar dat is al lang niet meer zo. Hoeveel eten stoppen we wel niet in ons mond wat ons niet voedt? En wat is voor het lekker? En voor de sensatie? En dat is zoals het nu gegroeid is. Mm-hmm. Maar is eigenlijk helemaal niet gezond. En onze relatie tot eten. En dit is voor alle mensen is dit het geval natuurlijk. Hè, breder dan autisme.
Ja.
Maar daarin kan je in de opvoeding wel iets in doen. Dus kan je dan ook het belonen juist zonder eten doen. Dan kan je ook aan tafel, als het eten door het autisme zo moeilijk is, toch proberen de stress er rondomheen er vanaf te halen. En te kijken, oké, hoe kan ik dit stukje gedrag begrijpen? Hoe kan ik met mijn kind samen in gesprek om wel stapjes te zetten, maar tegelijkertijd ook niet zo de focus erop te leggen, dat je rest van je leven een worsteling is.
Ja.
Vergeet dat is
daarbij,
het veel, hè?
Vergeet daarbij ook niet de puzzeltijd.
Oh ja, goeie.
Want, het, ja. Het is echt, als ik zie, ik kreeg laatst nog een filmfragment ook van een kind die binnen een minuut 5 keer te horen kreeg dat ze de volgende hap moest nemen.
Ja.
En ze had wel daadwerkelijk het even nodig om in de taak gezet te worden, want ze was helemaal afgeleid door iets. Alleen ze kreeg de puzzeltijd niet. Dus toen was er al 5 keer gezegd, neem nou een hap.
Mm-hmm.
En daarna schoot ze in 1 keer aan. Toen dacht ik, oh, volgens mij, als je gewoon een minuut had gewacht, dan had je niet, want die laatste 2 keer waren natuurlijk met een irritatie in de stem. Omdat de ouder dacht, gebeurt maar niks. Maar vergeet ook niet de puzzeltijd.
Ja, we hadden thuis iemand die begon altijd met eten op het moment dat de rest al klaar was.
Oh ja.
Maar die ging zitten en die was nog over de dag aan het vertellen. En die was nog om zich heen. En volgens mij, ik denk ook het eten aan het verpuzzelen wat er op het bord ligt.
Ja.
En daar ging die vork wel in heen en weer. Maar er ging nog niet echt een hap naar binnen. En tegen de tijd dat iedereen klaar was, was deze persoon zover om te gaan beginnen.
Dat.
En ja, dan kan je zeggen, want dat zeiden we toen ook wel eens hoor. Ja, dan is je eten koud, dus begin nou. Maar op een gegeven moment dacht van ja, maar dit is gewoon wat jij doet.
Oh, en dan komen, dan komen we ook weer terug op wiens probleem is het.
Ja, zeker.
Als het gaat over eten te koud. Te warm is natuurlijk gevaarlijk, maar te koud is weer zo'n...
Ja, ja. Oh, en te warm opent de map. Eten zien is eten op. Die hebben we natuurlijk ook wel eens genoemd.
Ja, en dan hebben we het vaker over mensen met een verstandelijke beperking.
Ja.
Of heel jong.
Ja.
En of.
Ja.
Maar inderdaad, eten zien is eten doen. Ja, dan moet je het afgekoeld op tafel zetten. Anders is het gewoon gevaarlijk.
Ja, en in mate. Want alles wat op mijn bord ligt, gaat ook op.
Gaat ook op.
Honger of geen honger. Ja.
Wat net wel heel even langskwam in het kader van de pannen op tafel, is het eten vanuit niet ingevulde tijd.
Mm-hmm.
Jij noemde al even dat het basisfundament sowieso belangrijk is. Want als je geen basisfundament hebt, dan heb je geen grip op de dag. Dan heb je stress. En vanuit daaruit kunnen ook bepaalde eetpatronen natuurlijk ontstaan. Of dat je juist vanuit al die stress je hongersignalen niet meer voelt en te weinig eet. Of vanuit stress te veel eet. Maar we hebben ook de gaten in het basisfundament, oftewel de niet ingevulde tijd. En in zekere zin is dit inderdaad ook het nieuwe normaal. Want hoeveel mensen zitten wel niet 's avonds op de bank voor de tv nog lekker even wat. Dat is juist het moment dat je natuurlijk het meeste eet. In het kader van je lijf heeft de voeding niet nodig. Maar ja, je hebt niks om handen. Hè, want je zit gewoon te kijken. Maar dit is iets wat ik ook vaak ben tegengekomen bij kinderen, bij jongeren, dat op het moment dat ze uit school komen en er staat niet direct een activiteit, of ze hebben gewoon vrije tijd die ze op zich wel kunnen invullen, maar dat het toch wel heel veel opgevuld wordt met de kast plunderen op zoek naar eten.
Zeker ook als je richting puberteit gaat, wordt dit nog extremer.
Ja, daarom, ja.
Ja, klopt. Ja. Het is een goeie om deze inderdaad nog even aan te halen, die niet ingevulde tijd, want dit is best wel vaak een oorzaak van gaan eten. Niet in veel tijd en ook een punthoofd. Die twee in combinatie niks te doen hebben en vol zitten. Poeh!
Ja, ja dan helemaal.
Is de kast snel leeg. Ja, ja en de aanpak is eigenlijk, de oorzaak zegt het al. Tijd invullen en hoofd leegmaken.
Ja.
Dat is de aanpak. En hoe je dat kan doen is door elke keer te herkennen wanneer het gebeurt. Dus je kan het voor zijn door basisfundamenten te bouwen, door te zorgen dat je meer ritme in je dag hebt, dat je weet wat je kan gaan doen. Maar vervolgens is dit vaak zo'n ingesleten patroon. Dus als je zegt, dit wil ik veranderen, ik heb hier last van, dan is dat ook wat je te doen hebt, is het herkennen wanneer gebeurt dit. Oké, wacht even, ik heb eigenlijk gewoon niks te doen. Het is niet dat ik honger heb, ik heb niks te doen. Dus ik ga iets bedenken wat ik kan doen.
Ja.
En die herhalende bewegingen van eten, hè? Zo naar je mond brengen als het kauwen. Dat is dan.
Ja,
dat
en is wat je lijf geeft dus een dopamine stoot af vlak voordat je het in je mond stopt. Dat helpt ook niet mee. Dus je hele beloningssysteem wordt er ook nog eens van in gang gezet.
Ja.
Dus het voelt heel goed ook om het wel te doen.
Ja, het is niet voor niets dat we allemaal zo'n probleem hebben met dat eten.
Ja, de onze omgeving helpt natuurlijk echt niet mee. Marketing en supermarkten en we worden niet echt geholpen op dat vlak.
Ja, zeker. Wat we nog niet hebben genoemd eigenlijk, misschien wel kort, maar is echt het angst rondom eten. Want die komt er ook wel voor. Nieuwe dingen kan wat angstig zijn. Als je ergens heen gaat en je moet mee eten, maar je weet niet wat er komt. Omdat het eten zo'n houvast geeft of omdat eten zo kan overprikkelen, zo ontzettend naar kan zijn. Kan er dus ook heel veel lading op liggen.
Vriend van mij heeft dat Ook echt vanuit zijn autisme, dat hij veel dingen die hij niet lust. Maar als je dus van die restaurants hebt met verrassingsmenu of het menu van de chef of chiquere restaurants, waarbij het ook gewoon een vastgezet menu is. Hij gaat echt niet mee. Echt niet. Want hij zegt, voor hetzelfde geld is de helft daarvan zijn dat dingen die ik niet lust. En dan gaat het meer om het niet weten dan om het feit, want hij weet best dat hij bij de start, bij de reservering kan aangeven wat zijn dieetwensen zijn. Maar het gaat echt om het niet weten ervan. Dus hij wil gewoon online de menukaart kunnen zien van tevoren. En kunnen zien, staan hier genoeg dingen op voor mij om uit te kiezen?
Ja.
Lang leven de online menukaarten van restaurants.
Zeker weten, ja, dat scheelt tegenwoordig een hoop wat dat betreft. Maar goed, Oké.
Maar één ding. Ja, waar we het nog niet over hebben gehad, terwijl die denk ik voor iedereen herkenbaar is in het kader van wat is normaal, zijn de foute koppelingen / foute betekenisverleningen als het gaat om eten. En eentje die, ik ken denk ik niemand die er niet één heeft. Maar stel je hebt ooit een frikandel speciaal gegeten. En die frikandel die bleek niet meer helemaal goed te zijn. En je hebt daar een voedselvergiftiging van opgelopen. Dan is het heel normaal dat je in de periode erna, of misschien wel de rest van je leven, frikandellen speciaal mijdt. En dat je soms zelfs als je er al aan denkt of ze ziet of ruikt, dat je alweer die misselijkheid voelt opkomen. Ja, dat is een foute betekenisverlening die dan is ontstaan in het brein. Omdat je er één keer ziek van bent geworden en je hele brein gaat dat gewoon overgeneraliseren. Die kennen we allemaal. Tegelijkertijd zie je bij autisme dat dit heel snel gebeurt. En vooral dat die generalisatie veel breder gaat. Dat op het moment dat, laten we een hamburger van de McDonald's pakken bijvoorbeeld, dat je daar ziek van bent geworden. Maar dat vervolgens iemand met autisme niet alleen maar zegt, ik wil nooit meer die hamburger van de McDonald's. Daar heb ik helemaal nare herinneringen aan. Dat hij dat vervolgens plakt op alle hamburgers. Ongeacht waar ze van zijn gemaakt, ongeacht wie ze gemaakt heeft, waar ze vandaan komen. Geen hamburgers meer, punt. En dat je daarmee dus meteen een wat grotere voedselgroep uitsluit. Soms is het ook echt een foute koppeling die in het brein gebeurt. Dat bijvoorbeeld, je noemde het al heel even bij de voorbeelden helemaal in het begin. Dat bijvoorbeeld er een keer iemand was ziek en at een macaroni met rode saus. Of werd ziek na het eten van macaroni met rode saus. En vervolgens is alles wat rood is, wil iemand niet meer hebben. Ja, dat is iets wat we bij autisme nog wel vaker tegenkomen, die foute koppeling. Dat het dan dus wordt toegewijd aan een eigenschap, in dit geval een kleur, die daar feitelijk gezien niks mee. Ja, die macaroni had rode saus, maar de kleur had er niks mee te maken. En toch is vanaf dat moment alles wat rood is, gaat er gewoon niet meer in.
Ja, en je noemt twee verschillende oorzaken en daar horen ook denk ik twee verschillende aanpakken bij. En wederom, als je dit aan wil pakken, pick your battles. Soms zijn dingen zo ook zoals ze zijn. Maar als hele kleurgroepen worden uitgesloten, dan is dat wel echt heel complex.
Ik twijfel of de aanpak zo verschillend is eigenlijk.
Laten we eens langslopen. Want bij foute koppeling, wat je dan doet, is je gaat hem ontkoppelen door de feiten te noemen.
Yep.
Dus we gaan zeggen, oké, jij bent toen ziek geworden. Dan moet je dus wel terug naar die situatie. En dat is altijd de uitdaging.
Dat is altijd de uitdaging. Die moet je wel weten of kunnen terughalen.
Ja, en als het over een jong kind gaat, dan soms is het gewoon niet te achterhalen. Achteraf kan je dan ook nog wel eens zonder echte feitelijke situatie waar het begonnen is, kan je hem alsnog wel eens pakken. Door gewoon op feiten te gaan vertellen over rood eten en ziek worden. En dat daar niet een verband zit. Maar dat het verband zit als het eten niet meer goed is bijvoorbeeld. Of dat als jouw buik al ziek was van een griep en toevallig het eten erbij kwam, dat je buik dat niet kon hebben. Dan gaan we op feiten gaan we zeggen, oké, dus dat hoort daar. Soms doe ik ook twee affiches.
Rood is een kleur, dat hoort daar.
Ja, en rood op het andere affiche, dus rood is goed. Dan ga je hem letterlijk herlabelen.
Ja.
En bij foute betekenis verlenen, nu gaan we erachter komen wat het verschil is of niet.
Ja, dan kun je in dit geval, kun je daar hetzelfde doen. Namelijk anders labelen dat die frikandel speciaal toen dat te maken had met die ene specifieke frikandel. Of als blijkt dat die van een snackbar kwam waar al wat meer discutabele recensies over waren. Ja. Dat je het dan koppelt aan de snackbar en zegt, daar gaan wij nooit meer
iets
met
snacks halen. Je gaat hem ook loskoppelen. Je hebt alleen vaak een overgeneralisatie. Ja. Dus die overgeneralisatie koppel je los. Maar je hebt gelijk, het is ook het loskoppelen ervan.
Nou ja, het is niet echt loskoppelen, maar het is beide wel herlabelen. Beide het referentiekader in die zin herzien. Maar ik denk wel, als het gaat om die frikandel speciaal. Er zijn ook zat dingen waarvan je gewoon kan zeggen, joh, dan bestel jij vanaf nu kaassoufflé, lekker boeiend. Ja. Sommige dingen kun je natuurlijk ook gewoon laten voor wat het is. Iedereen heeft bepaalde dingen die hij niet lekker vindt, die hij niet wil eten.
Ja.
Dan komen we weer terug op, is dit echt een probleem?
Nou ja, zo heb ik gewoon gekozen om nooit meer sambuca te drinken. Nou, ik denk dat heel veel mensen dit ook wel met een soortgelijk drankje
hebben.
Jij hebt
ook wel meer wat je niet lust, maar je komt daar prima uit.
Ja,
ook bij jullie in het gezin met koken. Ja, ik weet ook dat jij geregeld uit eten gaat. Dus blijkbaar is het geen probleem. Dus dan kun je proberen om al die dingen wel te leren eten. Maar ja, als je dat zelf heel graag wil, moet je het vooral doen. Maar als jij en verder niemand er last van heeft, weet je, dat is het natuurlijk ook.
Ja, dat is hem zeker. En dat is ook, dat is de keuze die je hebt te maken. En als jij zegt, nou, die champignonnen, die vind ik gewoon echt te onvoorspelbaar. Of gewoon niet lekker meer, want dat is het bij mij eigenlijk. Waarom zou je dan champignonnen eten?
Ja, maak je druk.
Zeker.
Ja, dus dat zit er natuurlijk ook bij. Maar dan kom je dus ook weer terug op, omdat eten iets is wat iedereen meerdere keren per dag doet. Omdat er ook gewoon problemen zijn die ermee gepaard gaan, die bij iedereen voorkomen, die normaal zijn, is het wat dat betreft best goed om eens te kijken. Ja, zit het hem in nog de normale marge van niemand heeft er last van, dit hoort bij de fase? Of is het echt wel iets vanuit het autisme wat een probleem wordt, is, waar we misschien iets mee kunnen? Ja. Hebben we nou nog iets niet genoemd?
Nee, volgens mij zijn we er. Normaal gesproken zouden we doorgaan naar de luisteraarsvraag. Maar omdat we zo last minute een onderwerp hebben gekozen, hebben we geen specifieke luisteraarsvraag kunnen kiezen. Maar volgens mij wel heel mooi het onderwerp behandeld. En alle facetten ervan.
Ja.
De volgende aflevering is alweer de laatste aflevering van het jaar.
Het kalenderjaar, hè?
Van dit kalenderjaar. Dat is aflevering 44. En die gaat over rouw en verlies. Dus ook weer een thema-aflevering met een breed onderwerp. Met wel weer een andere lading, maar minstens zo interessant als deze.
Ja, bedankt voor het luisteren naar Geef me de 5 bij Autisme, de podcast. Als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht zodra er een nieuwe aflevering online komt. Geef zeker ook een reactie op deze aflevering, daar waar je hebt geluisterd of op onze social media. Als je meer wil leren over de methodiek Geef me de 5, kijk dan op www.geefmedevijf.nl voor onze boeken en het scholingsaanbod. En daar kan je ook het artikel vinden waar Nienke het over heeft gehad in deze aflevering. Heb je nog vragen of opmerkingen? Die mag je sturen naar podcast@geefmedevijf.nl. En dat is Geef me de 5 met het cijfer 5.